Matteüs 15, vanaf vers 21, waar staat: En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit de landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen, tot hem komende, baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden: Ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover. En zo zijn we dan weer terecht bij een van de vele tekenen hier in het Johannesevangelie. En ik begin me er bijna voor te excuseren. Dat kan natuurlijk niet helpen. Maar die tekenen hebben altijd dezelfde betekenis. Zo is het nou eenmaal. Op welke wijze wij er ook bij terechtkomen. Altijd spreekt het over dezelfde dingen. Namelijk over wat zou gebeuren hierna. Dat wil zeggen wat er zou gebeuren na de opstanding van Christus. Want zo is het nou eenmaal. Het mag dan zo zijn dat gemeentelijke waarheid als zodanig onbekend was bij de discipelen en in het algemeen in het Oude Testament. Dat wil niet zeggen dat niet vooraf over deze dingen gesproken wordt. Hoe bedekt dan ook, in letterlijke taal en zeker en zeer uitgebreid ook in de typologie van de schriften. In het bijzonder ook in de tekenen die de Heer Jezus deed. Want het leidt geen enkele twijfel bovendien dat deze geschiedenissen werden opgetekend na de opstanding van Christus zelfs. En in de dagen dus van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen in de dagen van het nieuwe verband. Hoe dat ook zij, deze geschiedenissen spreken altijd over hetzelfde. Ze spreken in principe niet zozeer over de bekering van het Joodse volk zoals dat verwacht zou moeten worden, of zou mogen worden. Maar integendeel, ze spreken over het ontstaan van de gemeente zoals wij die kennen in onze bedeling. Dat is nou eenmaal zo. Het probleem van de verwarring tussen die twee ontstaat overigens eerste plaats door vooroordelen en in de tweede plaats doordat er natuurlijk toch ook heel wat overeenkomsten zijn tussen de openbaring van het koninkrijk van Christus aan het Joodse volk en vervolgens de volkeren in de toekomst. En de verborgenheden van het koninkrijk en onze tegenwoordige bedeling eveneens in verband met het Joodse volk, maar daarna ook in verband met de overige volken, zeg maar, de heidenen. Niettemin, wanneer wij deze geschiedenissen aandachtig volgen en vergelijken met wat de schrift zo over de details te zeggen heeft, dan hoeft de betekenis daarvan toch niet echt problematisch te zijn, al is die dan in het algemeen, dat moet ik wel zeggen, zeer onbekend. Het aardige in dit hoofdstuk is natuurlijk dat het hoofdstuk begint met het verhaal over het wassen van de handen. Dat is nog eens wat leuks voor een avond van christelijke hygiëne, denk ik altijd. Schiet hem altijd van die vreemde uitdrukkingen door de gedachten dan. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. En de algemene strekking van het schriftgedeelte is dat inderdaad de Heer Jezus zich zeer definitief, zeer gedecideerd, distantieert. Wat heb ik toch een moeilijke woorden vanavond? Dat hij afstand neemt. Sorry. Dat hij afstand neemt van de Joodse gebruiken en tradities. Dat willen velen weliswaar gewoonlijk niet weten. Ze beschouwen de bediening van de Heer als specifiek Joods. En dikwijls ook nog als wettisch ook nog. Dan leest men inderdaad erg oppervlakkig, mag ik wel zeggen. Want het zal toch duidelijk zijn, voor ieder die de Bijbelse geschiedenis leest, dat het probleem wat de Heer Jezus had met zijn tijdgenoten juist gelegen was in het feit dat hij zich niet aan de wet hield, de wet niet predikte, maar hem ook niet hield, en in de praktijk het nieuwe verbond praktiseerde. Avant la lettre. Vooruit, een beetje Frans erdoor. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond was nog niet aangebroken. Maar neem niet weg dat heel de prediking vanaf de eerste hoofdstukken van Matthäus is dat het wel degelijk nabijgekomen is en dat het een kwestie was van hooguit enkele jaren voordat het nieuwe verbond zou aanbreken en voordat de koning van het beloofde koninkrijk ook daadwerkelijk zou verschijnen. En zoals het nieuwe verbond nou eenmaal een hoge priester heeft, zo heeft het koninkrijk een koning, maar de hoge priester en koning tegelijkertijd van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk is natuurlijk gewoon de Heer Jezus Christus en meer in het bijzonder de opgewekte, want daar gaat het om, hè. En daarom wordt van tevoren aangekondigd wat er zou gebeuren of tot stand zou komen door de opstanding van Christus. Eveneens wordt aangekondigd dat al deze dingen, nieuw verbond, koninkrijk en wat er mee wezen mag, het herstel van Israël enzovoorts, dat dat inderdaad niet meteen zou plaatsvinden. Want er zijn vele uitspraken, in elk geval van de Heer Jezus, die gewoon ronduit zeggen dat die beloofde zegeningen aan Israël voorlopig in ieder geval niet zichtbaar zouden worden. En daar gaat het maar om. En wat er zichtbaar zou zijn de verwoesting van Jeruzalem en daarmee zelfs van de hele Joodse staat. En uitgebreid lezen we dat natuurlijk een hoofdstukje of 9 verder, hè, in de Matthäus 24. Maar ook in deze dagen al neemt de Heer Jezus in elk geval afstand van de wet. In de eerste plaats natuurlijk, omdat die wet sowieso niet de Mosaïsche wet was. Daar hebben we vorige keer ook uitgebreid over gesproken. Want dat is ook wat de Heer naar voren brengt. Hij zegt zelfs, gij stelt uw eigen inzetting in de plaats van Gods gebod. Min of meer staat het letterlijk zo in vers 6 van dit hoofdstuk. En in de praktijk was er dus niks op tegen dat de Heer Jezus zich niet stelde onder de Joodse wet. De Joodse wet was nou eenmaal niet de Mosaïsche wet. En daar gaat het maar om. En in de tweede plaats, wat de Mosaïsche wet betreft, wel, de Heer kondigde aan dat de wet inderdaad beëindigd, vervuld, vernietigd zou worden. Ik gebruik een paar Bijbelse woorden die weliswaar niet allemaal in Matthäus evangelie staan, maar dan toch zeker op andere plaatsen. En ze worden ook uitgebreid toegelicht. De wet zal worden vervuld, vernietigd, wat er maar wezen mag, beëindigd in elk geval. En uiteindelijk in ieder geval door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat wordt ook inderdaad van tevoren aangekondigd en ook in dit schriftgedeelte neemt de Heer afstand van het judaïsme, het jodendom en vooral ook van de gebruiken die daarbij horen. En als we daarna terechtkomen in vers 21, dan wordt die gedachte nog eens een keer bevestigd, want daar staat, en Jezus vandaar gaande, nou ja, van waar doet er weinig toe. Maar in ieder geval, uit het Joodse land, dat was Galilea natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Ik kan trouwens niet missen, want hij ging naar de delen, staat hem, de streken dus, de omgeving van Tyrus en Sidon, zegt vers 21. En hoe dan ook, zelfs als hij uit Jeruzalem moest komen, dan komt hij toch eerst nog door Galilea, voor hij terecht zou komen in Tyrus en Sidon. Maar hij verliet dus het gebied van de Joden, inclusief Galilea dus, en ging dus naar Bijbelse begrippen naar het buitenland. En dat bevestigt de gedachte uit het voorgaande schriftgedeelte. Hij neemt afstand, in overdrachtelijke zin weliswaar, van het jodendom in het eerste deel van het hoofdstuk. Maar vanaf vers 21 wordt die afstand ook een letterlijke afstand en gaat naar het buitenland. Er zijn, als de Heer naar het buitenland gaat, in de Bijbelse geschiedenis althans, want over de rest hebben we het nou weer niet, hè? Daar hebben we het alles over gehad. Maar in de Bijbelse geschiedenis, als de Heer naar het buitenland gaat, zijn er maar twee mogelijkheden. Hij gaat of hier naar het noorden de grens over, en dat is de grens naar, wat wij zouden noemen, de grens naar Libanon. Want Tyrus en Sidon liggen in onze dagen in het land Libanon. In de Bijbel zelfs is Libanon natuurlijk niet zozeer een land of een staat, maar het is een streek, een wiskundige aanduiding. De gebergte van Libanon namelijk, u weet wel, van die cederen en wat het maar wezen mag. En wat het land betreft was het eigenlijk Syrië dan, maar wij noemen het dit gebied van Tyrus en Sidon tegenwoordig Libanon. En daar ligt het ook, in het gebied van de Libanon heet het dan, hè. Aardige situatie. De andere mogelijkheid van het buitenland is dat hij naar het oosten verdwijnt. Dat wil zeggen de hoe heet het, het meer van Galilea over, naar de oostkust, waarbij hij terechtkwam, en we hebben het ook al besproken, in Gerasa, Gadara, of hoe die plaatsen maar heten mogen, Pella, Hippos, weet je veel. Daar hebben we het binnenkort nog eens een keer over. Maar dat is het gebied van de 10 steden, heet dat, de Decapolis. En de aardigheid is nu, hij gaat naar het buitenland en komt of terecht bij de 10 steden. In mijn aantekeningen kort ik het altijd bewust af tot 10 en dan ST puntje. Want het is duidelijker voor mij. Voor u ook of niet? Nee? Ja, niet voor iedereen denk ik. Maar goed. Ja, of er nou staat 10 steden of 10 stammen maakt mij dus in de praktijk niet uit. Letterlijk was het naar de 10 steden, overdrachtelijk naar de 10 stammen, want dat is wat het uitdrukt. Als de Heer het Joodse land verlaat, gaat hij naar, als je dat diepzinnig beschouwt, zal ik maar zeggen, als je de typologie ervan kent, dan weet je, dan gaat hij naar de 10. Als hij de 2 verlaat en terugkeert naar de 2 stammen, levend onder de wet van de Joden, de Joodse wet, dan komt hij, dan moet hij, van noodzaak, moet hij gaan eerst naar het andere deel van Israël. Nou zeg ik meteen, dat andere deel van Israël woonde niet in de Decapolis en wellicht ook niet in Libanon, staan nog te bezien, maar in het algemeen in ieder geval niet, daar gaat het maar om. Maar neem niet weg dat typologisch, en daar hebben we het nu over, kijk, historisch, broeders en zusters, historisch betekent dit verhaal dus helemaal niks, dat weet u toch, hè? Daar heb je misschien nooit over nagedacht, maar historisch betekent het niks. Wat betekent het? Hooguit dat hij hier weer eens een wonder deed. Daar kijken wij helemaal niet van op. Wij geloven dat hij wonderen deed. Hij deed er zoveel en hij meer of minder kijken we niet op. Matthäus ook niet, Johannes ook niet, enzovoorts. En allemaal vertellen ze me een, maken ze melding van enige tekenen die de Heer deed. Sommigen vermelden er veel, anderen vermelden er weinig, maar steeds niet op 1 of 2. En historisch is het van weinig belang. Want ik weet niet of je oplettend gelezen hebt. Want, nee, dat meen ik. Ik weet niet of je oplettend gelezen hebt. Want misschien is het u zelfs al ontgaan wat hij nou eigenlijk deed. Wat deed hij? Nee, ik ga er niet over horen. Hij genas de dochter van deze Canaanese vrouw. En die dochter zelf verschijnt zelf niet eens ten tonele. Wij zouden zo'n geschiedenis trouwens meteen moeten herkennen, want iets dergelijks komt wel meer voor in de schrift. Maar daar hebben we het nog over. Wat ik nu alleen maar zeg is, dat als de Heer naar het buitenland gaat, als hij terugkeert naar het Jodendom, wel, dan zou hij noodzakelijkerwijze moeten gaan naar 10 stammen van Israël. Nou, dat is ook de strekking van al deze tekenen van de Heer Jezus. En niet omdat het op voorhand zo is, maar omdat het bij elk van die tekenen gewoon blijkt. Zo zit dat. Dat is niet een vaststelling op voorhand, moet nou eenmaal zo wezen, want zo ligt het bepaald niet. Maar het blijkt gewoon uit de geschiedenis zelf, en dat is hier ook zo. Als hij naar het buitenland gaat, is het of naar de Decapolis, dat is hier dus niet het geval. En dan is het een beeld van de 10 stammen. Hier gaat hij naar het noorden, komt terecht in Libanon. En bij Libanon zijn we weer op het oude spoor. Want Libanon is Laban. Dan zitten we ineens in Genesis. Zelfde naam, zelfde betekenis. Of we komen terecht in nog verder weg, het verste Laban of Libanon wat we bedenken kunnen. En dat is Albion. Ik kan het niet over. Albion. Libanon. Het is volstrekt hetzelfde. Als je het in het Hebreeuws opschrijft, komt er hetzelfde uit. De een heeft een ennetje meer aan tent, een ander een ennetje minder, maar verder is het hetzelfde. En Albion is dé oude naam ter aanduiding van Brittannië. Men zegt dat het afgeleid is van de witte krijtrotsen aan de kust. Maar tot mijn verbijstering heb ik aan de grens met Libanon gestaan. En wat zag ik daar? Witte bergen. De Witte Bergen. Dat was trouwens weer was bij Hilversum, toch of niet? Zwarte Dennis bestapost, hè? Je moet het goed onthouden allemaal. Maar dezelfde soort witte krijtrotsen. Of dat toch helemaal in Libanon zo is, dat weet ik niet. Heb ik nooit kunnen achterhalen. Ik wist het ook niet, maar ik zag het ter plekke. Nou goed. Dus dan weet je meteen waar de naam vandaan komt. Want Libanon, Albion, Laban betekent gewoon wit of gewoon blank. Maar dat is maar wat het is. En waar het om gaat, is dat de naam in de Bijbel, waar ook in de Bijbel, verband legt met de 10 stammen van Israël. Het meest opvallend komt dat tot uitdrukking. De eerste keer al, dus in Genesis, de geschiedenis van Laban. Ik vertel het altijd snel en ik weet dat de meeste van u het verhaal langzamerhand kennen. Maar ja, het blijft altijd zo dat als je het eerst hoort, dan weet je helemaal niet meer waar het over gaat. Dus dan moet ik het wel weer eens een keer uitleggen. De gedachte is namelijk die van de geschiedenis van Jacob en het eerstgeboorterecht. Jacob had geen eerstgeboorterecht, dat weet u toch, hè? Maar hij kreeg het, want Esau, die bij gelegenheid stelde Esau er geen prijs op. Die stelde prijs op wat anders, hij ruilde het in. En met de woorden van Hebreeën, met excuses aan Esau persoonlijk dan, maar met de woorden van Hebreeën, dat niet iemand zijn hoereerder gelijk Esau die om een spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf. Maar dat Esau, Edom, of hoe je maar genoemd mag worden, een beeld is van het Joodse volk, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik kan het nou echt niet verder uitleggen, dat is nou eenmaal zo. Esau als beeld van het Joodse volk. Esau die van nature door zijn geboorte eerst geboorterecht had, net als het Joodse volk. Want bovendien de beloofde koning, en als je over eerst geboorterecht spreekt, dan praat je in de eerste plaats over koningschap. De koning van Israël zou inderdaad voortkomen uit Juda. En daarmee dus staat dat eerstgeboorterecht, of dat aspect van het eerstgeboorterecht in elk geval vast. In ieder geval, ook de oud-testamentische profetieën konden gaan dat als ooit de eerstgeborene zal verschijnen, dat is de Messias uiteraard, dan zal hij zijn koninkrijk oprichten op basis van zijn eerstgeboorterecht en hij zal dat doen in de eerste plaats in Juda, in zijn eigen stam uiteraard. Daar begint het mee. Net als David overigens, die de eerste 7,5 jaar van zijn regering, 7 jaar of 7,5 jaar, van zijn regering, inderdaad alleen maar koning was over Juda. Later pas ook over de andere 10 stammen, of 11, maar daar gaat het nou even niet om. Maar gaat maar om het beginsel. Eerst over Juda. Dat zou de Heer Jezus ook, dus zodat Juda heeft wat dat betreft eerst geboorterecht. En Esau is daar de uitdrukking van. Maar de aardigheid is dat Esau stelt er geen prijs op. Het gaat naar Jacob. En ik vind het altijd een vermakelijk verhaal. Om de eenvoudige reden dat door Jacob erg veel prijs gesteld werd op het eerstgeboorterecht en dus op de zegen die hij van vader Isaac zou ontvangen. Nou, die zegen krijgt hij ook. En dat is, voor zover ik het in de Bijbel kan nagaan, het enige wat hij krijgt. De zegen. En wat je daar nou aan hebt, is me niet helemaal duidelijk, hè? En als mensen tegen je zeggen, nou, de zegen, dan weet je, dan krijg je niks. Of niet dan? Nou, zo was het ook. Jacob kreeg niks en in zijn eentje ging hij er vandoor, moest vluchten. Toch, dan had hij het eerst geboorterecht, maar hij moest vluchten voor Esau. Het moet duidelijk zijn dat Jacob daarin, in die omstandigheid, in elk geval een eenvoudig type is van de gemeente. Kan niet missen, de eerste halte heet. Jacob vlucht, de eerste halte heet. Hè? Bij nader in zijn bed al. Ja, dat is waar. Het heette Lus trouwens. Je schijnt Loets te moeten zeggen, maar ik blijf maar eenvoudig. Dus ik zeg gewoon Lus. De rest laat ik aan de Duitsers over. En Lus betekent detour. Een omweg. Een omleiding. Nou, dat woord is precies kenmerkend voor onze bedeling. Een omleiding. Een andere route. Een andere weg. Heb ik ontleend onder andere aan Handelingen. De weg. Welke weg? De omweg. Dat weet u toch, hè? Als het Joodse volk niet tot geloof wil komen, gaat God een omweg en gaat de Messias een omweg. Hij laat Juda, het Joodse volk, voor wat het is. En via een omweg van pakweg 2000 jaar, wordt in onze dagen de gemeente geroepen en verzameld, zal ik maar zeggen. En pas na die 2000 jaar, steekt even niet op een jaar, maar goed. Maar na die 2000 jaar en na die omweg zal God zich alsnog keren tot Juda en hem min of meer verplichten om, het volk althans verplichten, dat kan, om tot geloof te komen, tot aanvaarding van de Messias. Dat is waar het om gaat. Maar wij leven in de dagen van die omweg. Je kunt ook zeggen, het is de dagen van uitstel. En dat staat ook in de schrift. 1 keer, geloof ik, heb ik het gevonden. Vaker ook niet. Maar dat is het woord wat gebruikt wordt. Kan allemaal. Maar deze vlucht van Jacob was inderdaad een omweg. En die duurde natuurlijk geen 2000 jaar. Maar, want zo lang had hij niet te leven. Dus wordt het verkort met een paar nulletjes eraf. Hè? Het wordt verkort tot 20 jaar. Maar het blijft dezelfde betekenis houden natuurlijk. Want 20 jaar lang was Jacob op de vlucht voor Esau. En dat is de situatie in onze dagen nog steeds. De gemeente die gebouwd wordt. De gemeente die eerst geboorterecht heeft ontvangen. Maar het was het eerst geboorterecht van Juda. Het werd gegeven aan de gemeente, Jacob. Maar de gemeente werd prompt vanaf het begin vervolgd door de Joden. Ik zat gewoon in de Bijbel, dus, en ik zeg het zonder rancune, want verder geen punt. Zo was het nou eenmaal. En in feite is het nog zo, staat ook zo in Galaten trouwens. De gedachte is namelijk dat degenen die onder de wet leven en aardse dingen najagen, zoals Esau, de grote jager, die vervolgen degenen die in de vrijheid geplaatst zijn. Hè? Dat is nou eenmaal zo. Hè? Nou goed, gaan we ook niet verder op in. Maar Jacob, helemaal alleen, gaat onderweg. En komt terecht in Haran bij oom Laban enzovoorts. En alle bezittingen die hij krijgt, en het woord alle is op zijn plaats, want hij zegt later tegen Esau, God heeft mij alles gegeven. Alles wat Jacob krijgt, is afkomstig niet van Isaac. Isaac sprak alleen maar een zegen uit. Maar alles wat Jacob krijgt, was afkomstig van Laban. Hebben jullie? Het is nog sterker dan dat ik het nu zeg. Want Laban had geen zonen. En dus was Jacob de zoon van Laban. Naar Bijbelse begrippen. En hij trouwde dus met de beide dochters. Dan krijg je ook die omkering nog een keer. Dat is hetzelfde verhaal nog een keer gewoon hoor. Geschiedenis herhalen zich. Maar dat doet er nou niet toe. Maar hij trouwt met de twee dochters van Laban. Hij wordt dus de schoonzoon. Maar naar Bijbelse begrippen de zoon van Laban. En alles wat Jacob later heeft, is in feite afkomstig van Laban. Het wordt uitgebreid verteld. Zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn kudde, heel zijn bezit. En hij was zonder iets naar Laban gegaan. En alles wat hij later had, schat helemaal direct, maar het kwam bij Laban vandaan. En het aardige is nu dat Jacob langs deze weg de erfgenaam geworden was in de praktijk. Ja, niet eens zozeer van Isaac, hoewel hij dat officieel was. Maar hij was de erfgenaam van Laban. En de aardigheid daarvan is dat het familie was natuurlijk. Het was de andere tak van de familie, hè. Dus ik geloof dat het was. Kan zijn dat ik me vergis. Als ik voor de mensen sta, dan is het altijd wat moeilijk om het gauw boven water te krijgen. Maar in ieder geval, Jacob kwam voort uit de lijn van Terach, Abraham, Isaac. En dan Jacob, hè? Terach, Abraham, Isaac en Jacob. En de andere lijn was die van Terach, ik meen Haran, of was het Nahor, dat weet ik zo gauw uit het hoofd niet meer. En dan Betuel en dan Laban. Met andere woorden, het was gewoon de oudere tak, ook officieel, de oudere tak van de familie. Ik dacht dat het Nahor was trouwens, maar goed. Nahor, Betuel, dus Terach en dan Nahor, broer van Abraham en dan Betuel en dan Laban. En dan alsnog Jacob, want anders loopt de lijn dood. Zodat Jacob officieel de eerstgeborene was en dus de erfgenaam was van Isaac, in de praktijk echter, puur praktisch geredeneerd, was hij de erfgenaam van Laban. En dus van de oudere tak van de familie. Nou, waar het nou om gaat is dit. Esau is een type van het Joodse volk. Jacob is een type van de gemeente. Waarbij de gemeente dus officieel de zegeningen die voor Juda, het Joodse volk, bestemd waren, heeft ontvangen. Maar in de praktijk, gewoon naar aardse maatstaven, in de praktijk blijken die zegeningen de zegeningen te zijn van de oudere tak van de familie. Namelijk niet van de 2 stammen van Israël, maar officieel de 10 stammen van Israël. Dat verhaal is dat. En wij trekken ons in de Bijbel niks van aan, want niemand vertelt het je zoals ik het je nu vertel. Hè? Niemand zegt Jacob was de zoon van Laban. Nee, dat was niet zo. Maar het was wel zo. Alleen het valt niet zo op. Officieel, de officiële lijn ging via Isaac, Abraham, Isaac enzovoorts. Een officiële lijn met betrekking tot de gemeente loopt inderdaad via het Joodse volk, maar de Joden wilden hem niet en zo is de zaligheid terechtgekomen bij ons vandaag. En dat is dan de gemeente inderdaad. Maar naar aardse maatstaven blijkt die gemeente gebouwd te worden, ook in materiële zin, blijkt gebouwd te worden niet uit Juda, want het is nou eenmaal al die 2000 jaar, nou ze zijn nog niet helemaal om natuurlijk, maar er is natuurlijk al die 19 eeuwen dan toch een grote tegenstelling gebleven, om niet te zeggen strijd geweest, tussen het Joodse volk en de gemeente, de kerk zeg maar, voor het gemak dan. Zoals er 20 jaar strijd bleef tussen Esau en Jacob. We verdroegen elkaar niet. En het is wat moeilijk te zeggen dat de gemeente gebouwd wordt uit Juda of uit de Joden of iets dergelijks. Zo is het in de praktijk ook niet. In de praktijk is het zo dat de gemeente gebouwd wordt uit Efraïm. Niet uit Juda, maar Efraïm. Niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen. Begrijp je me goed? Ik blijf volhouden dat officieel de officiële lijn loopt via Juda. In Juda niet. Wel, toen kwam de gemeente tot stand, dat is het verhaal. Maar neem niet weg dat de gemeente eerst geboorterecht heeft gekregen op grond van, niet zozeer van Juda, maar op grond van de andere lijn van de familie. Want vergis u niet, deze Nahor en dan Betuel Laban, die 3 generaties, Nahor was een oudere broer van Abraham. Zodat als alles normaal verlopen was naar aardse maatstaven, zou Abraham sowieso nooit eerst geboorterecht hebben ontvangen, en dus Isaac ook niet, en Jacob en Esau hadden er beide naar kunnen fluiten. Toch? Naar aardse maatstaven zou Nahor de eerstgeborene geweest zijn van Terach. Haran was de oudste, geloof ik, maar die was overleden. Dus Nahor zou de eerstgeborene geweest zijn en niet Abraham. Dus de lijn wijkt daar af, via Abraham, Isaac naar Jacob. Maar bij Jacob komt hij toch weer terug bij Laban, en daar gaat het maar om. En zo is het met de geschiedenis, met de heilsgeschiedenis feitelijk. Zegeningen zijn beloofd aan Israël, daar ben ik heel ver terug. De zegeningen zijn beloofd aan Israël, in ieder geval bij de uittocht uit Egypte. En daar wordt gezegd door de Heer zelf, Israël, dat is mijn volk, Israël is mijn eerstgeborene enzovoorts, of mijn zoon. En daarna wordt binnen Israël aangewezen Efraïm. Of meer specifiek Juda. En via Juda, of nee, meer specifiek Jozef, sorry. Specifiek wordt binnen Israël aangewezen Jozef. En over het hoofd van Jozef heen zijn eerstgeborene officieel dan Efraïm enzovoorts. Niettemin, het koningschap van Israël en binnen Israël wordt gegeven aan Juda. En dat klopt eigenlijk niet. Als Jozef en daarna zijn zoon Efraïm tot eerstgeborene worden gesteld in Israël, en als Efraïm dus de stam is met eerstgeboorterecht, dan zou, naar gewone, normale, aardse maatstaven, zou niet de koning uit Juda moeten voorkomen, maar uit Efraïm. Heb u dat? Zodat daar afgeweken wordt. En dat is precies zoals bij Terach. Het erfrecht van Terach zou moeten gaan naar Nahor, in plaats daarvan ging het naar Abraham, maar dat klopt eigenlijk niet. Maar de Heer bepaalde het zo. En zo ging het koningschap binnen Israël niet naar Efraïm, dat had gemoed eigenlijk, maar het werd van Efraïm weggenomen, werd gegeven aan Juda. Niettemin kwam er later een koning uit Efraïm. Bij de splitsing van het Rijk. Want Jerobeam, de eerste koning van de 10 stammen van Israël, was wel degelijk uit Efraïm. En zo hoort het ook. Er is niks op tegen, zo hoort het ook. Nog afgezien van het feit dat de Heer zelf aan de kant van die 10 stammen stond in de tijd. Dan lees u die geschiedenis maar. Ik heb het ooit eens een keer uitgebreid besproken, dus ik doe het nou niet, hè. Maar lees de geschiedenis maar na. De splitsing van het Rijk vindt plaats, enzovoorts. En de Heer zelf zegt, ik neem het koninkrijk van Juda weg. En van het huis van David, nou ja, het huis van David, Rehabeam, die mag zijn eigen stam dan nog houden. En om een of andere reden ook de stam van Benjamin, maar daar ga ik niet op in. En dat blijft dus wordt dus vanaf dat moment een 2-stammenrijk. Maar Israël als zodanig wordt van Juda weggenomen en gegeven inderdaad aan Efraïm. En die geschiedenis Die zet zich enige honderden jaren voort. En dan komt het probleem, want dan worden de tienstammen weggevoerd. Israël dus, de tienstammen. Weggevoerd in Assyrische ballingschap. En later worden de twee stammen, Juda dus, weggevoerd in Babylonische ballingschap. Maar de tienstammen komen niet terug. En de twee wel. Zodat wat er officieel van Israël over is, dat heet Juda, dat zijn de twee stammen. Maar eigenlijk, het is niet eens Israël. De naam Israël was de naam van het noordelijke rijk, van de tien stammen van Israël. Die zijn in Assyrische ballingschap verdwenen. Maar waar ze verdwenen zijn en ze de naam bovendien ook niet gebruikten meer, want die tien stammen hebben de naam Israël niet vastgehouden. Ze zijn onder andere naam de wereldgeschiedenis ingegaan, zal ik maar zeggen. Onder de naam van Omri bijvoorbeeld. Kom Omri, Gomri, Kimri, Kimri, Kimmeriërs, Kennemers. Zo kwamen ze in de buurt van Haarlem. Maar dat even terzijde. Nee, ik ben serieus, maar ik ga dat nou niet uitleggen. Enzovoorts. Maar die zijn inderdaad verdwenen. Zodat de naam, de titel Israël vakant was. En die werd dus eventueel gebruikt door het Joodse volk. Vanzelfsprekend. Maar de aardigheid is natuurlijk dat waar dat Joodse volk de Messias, de beloofde Messias uit hun eigen stam niet wil, ligt het toch voor de hand. Dat kan ook gewoon niet anders. Dit is gewoon geen spel tussen te krijgen. Dat kan niet anders. Het ligt niet alleen voor de hand. Het is noodzakelijk namelijk dat dan toch in de eerste plaats het evangelie dan gepredikt zou worden of bekendgemaakt zou worden aan de rest van Israël. En dan zeg je, die waren zoek. Dan zeg ik, nou, dat kan nou wel wezen. Dat is niet echt waar natuurlijk, hè. Het kan nou wel wezen. Maar het neemt niet weg dat die tien stammen in ieder geval er moeten zijn. Want in de toekomst zullen ze ook weer een rol van betekenis spelen. Dat moet in de toekomst alsnog gebeuren, officieel. Profetieën spreken over alle 12 stammen van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus je moet ergens hier op aarde die 10 stammen kunnen aanwijzen. En dat is ook niet zo moeilijk, alleen niemand vindt het belangrijk. Nee, de Joden zeker niet. Dat begrijp je toch, hè? Die hebben er geen belang bij. Die moeten er toch even niet aan denken dat zij maximaal 2 stammen van Israël vormen en dat er ergens nog 10 stammen van Israël moeten zijn. En die heten niet Jood. Let erop, hoor, want al wat erover geschreven wordt, daar wordt zoveel onzin over verteld, hè. Dan hebben ze Joden gevonden uit de stam van Manasse. Heb je dat wel eens gehoord? Hè? Of uit de stam van Dan. Hebben Joden uit de stam van Dan? Nou ja, dan. Als je er zo over schrijft, kun je het beter meteen verbranden. Hè? Je kunt Israëlieten hebben uit de stam van Dan. Je kunt ook Israëlieten hebben uit de stam van Juda. Maar uit de stam van Juda heten het Joden. Uit de stam van Dan heten het Danieten. Misschien wel Denen dus, maar daar gaat het dan weer niet over. Maar niet Joden uit de stam van Dan. Hè. Die onzin die moet je niet aan laten praten. Dat bestaat gewoon niet, dat zijn geen Joden namelijk. Nou goed, maar waar het nou om gaat is dat als dus het evangelie door het Joodse volk als volk, stam, zo je wilt, wordt afgewezen, dan zou het evangelie, zou de zaligheid, zou het nieuwe verbond rechtstreeks moeten gepredikt worden in elk geval aan de andere 10 stammen van Israël. En dat is ook inderdaad gebeurd. Alleen de Bijbel vertelt het niet aan de oppervlakte, niet expliciet, maar impliciet wel. Er wordt naar verwezen, laat ik het zo zeggen. Want de bedoeling was natuurlijk dat die 10 stammen zouden verdwijnen. Waarbij ze min of meer hun eigen identiteit min of meer zouden vergeten. En het heeft ook geen zin om verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, want daar gaat het per slot over, om die aan de oppervlakte en expliciet te vermelden. Dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was juist dat het in het geheim zou gebeuren. Heb ik eens nagevraagd aan diezelfde Jacob, trouwens. Want dat was een handige jongen. Toen hij bij gelegenheid terugkwam van Laban en de ontmoeting met Esau zou moeten plaatsvinden. Toen was Jacob er niet helemaal gerust op. Dus wat deed hij? Hij was geen Jood, maar je zou het haast denken. Hoe mocht ik dat niet zeggen? Geloof niet, hè? Goed, dat schrappen we dan weer. Wat deed hij dus? Hij verdeelde zijn bezit en zijn familie, zijn vrouwen en kinderen in twee delen. Het deel waarvan hij dacht, dat kan ik het beste missen. Zette hij vooraan. Ja, hoe zeg je zoiets nou anders? Dan zette hij vooraan. En het deel waar hij toch het meest op gesteld was, dat klinkt wat vriendelijker dan, hield hij wat naar achteren. En toen zei hij, als die ontmoeting met Ezer nou verkeerd loopt, dan hou ik in ieder geval nog wat over. En wat het voorstelt, begrijpt u? Wat God gedaan heeft, is precies hetzelfde. Hij heeft Israël verdeeld in tweeën. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het deel waar hij het meest mee verbonden was, heeft hij naar achteren gehouden. De eerstgeborene, Efraïm, uit Jozef, en dus de 10 stammen, die heeft hij naar achteren gehouden, heeft hij zoek gemaakt, ergens verborgen. En het is heel goed gebeurd. Zodat Jozef en Efraïm dus vervolgens vergeten zijn. En u weet, dat is een Bijbels beginsel, Jozef wordt vergeten. Zo hoort het ook. En dat is ook inderdaad met de complete 10 stammen gebeurd. Daarna volgde de ontmoeting. Want daar kwam het ongeveer op neer. En het evangelie werd aan Israël gepredikt, zegt iedereen. Men bedoelt het Joodse volk, maar men zegt Israël. En we vinden dat in deze bladzijde van de Bijbel met name. Wel nu, het liep verkeerd. En Israël struikelde en is gevallen. En we zeggen nog steeds Israël, doet Paulus ook. Maar het was Juda. En het betekent weliswaar dat deze 2 stammen gestruikeld zijn. Maar de vraag is of de 10 stammen gestruikeld zijn. Vervolgens. En het antwoord is nee. Die niet. Want dat is nou eenmaal de heilsgeschiedenis. Hè? Alleen, dat gebeurde niet aan de oppervlakte van de geschiedenis, maar een beetje weggemoffeld. En zo hoort het ook. Zoals de vele Bijbelse waarheden wel bekend zijn, maar niet algemeen bekend zijn. En er zijn Bijbelse waarheden bij waarvan het ook echt niet de bedoeling is dat ze algemeen bekend worden. Dat lukt trouwens toch niet, daar gaat het niet om. Er zijn zoveel Bijbelse waarheden die gewoon ook niet geloofd werden, die op voorhand worden afgewezen. Men vindt het te onwaarschijnlijk, men vindt het onpraktisch, men vindt het ingewikkeld, men wil er niet mee te maken hebben. En zo blijft dat vanzelf onder de oppervlakte. Zo is het nou eenmaal. Ik heb eens iemand gekend die zei, je kunt rustig spreken alle dagen over de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Blijft toch verborgen. Men wil het toch niet weten. Nou ja, en zo is het in de praktijk ook gewoonlijk. Helaas. Maar wat wij dus vinden in de geschiedenis van Jacob in elk geval, is dat hij moet vluchten voor Esau, maar dan terechtkomt bij de oudere tak van de familie, de tak aan wie oorspronkelijk wel degelijk het eerstgeboorterecht toekwam. De familie van Nahor namelijk. En zo is de situatie van de gemeente eigenlijk dus ook. De zaligheid werd gepredikt aan het Joodse volk, waaruit de Messias, de koning, en in zekere zin dus de eerstgeborene zou voortkomen. Het Joodse volk weigerde echter, vervolgens werd het evangelie gepredikt aan de 10 stammen van Israël, en in het bijzonder aan Efraïm. En aan Efraïm was eerstgeboorterecht beloofd, bovendien. En Efraïm kwam tot geloof, als volk. En dat is maar waar het om gaat. De gedachte namelijk dat het eerste volk wat als volk op aarde, officieel als volk tot geloof kwam, via de regering en via het koninklijk huis dus, dat was inderdaad Efraïm. Alleen, wij noemen het volk niet zo, wij noemen het de Britten. De Keltische stam der Britten. Voor degene die vraagt wat betekent dat, dan zeg ik verbondsvolk. De Brit, verbond, schoon Hebreeuws. Weten zij veel, maar het is zo. Hè? Het komt niet van Brutus, zoals sommigen beweren. Maar het komt van Brit, het Hebreeuwse Brit. Aan wie het verbond beloofd was en feitelijk helemaal het nieuwe verbond. Want dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. En zo is het ook. Het mag dan zo zijn dat het eerstgeboorterecht een omweg gemaakt heeft. Maar het eerstgeboorterecht van de gemeente nu, die gemeente van eerstgeborenen dus, hè, die ontleent zijn eerstgeboorterecht aan Efraïm. En Juda had geen eerstgeboorterecht. Koningschap. Maar geen priesterschap en geen eerstgeboorterecht. En al jaren geleden, want het is nog niet zo geweldig lang dat ik in het publiek daar nog eens over spreek. Maar vele jaren geleden zei ik altijd al, het is nou heel fraai dat Efraïm eerst geboorterecht meekrijgt. Maar Efraïm is verdwenen, hij is zoek. Het is een doodlopend spoor. Zeg mij nou eens wat het dan betekend heeft, of betekenen zal voor Efraïm, dat Efraïm eerst geboorterecht kreeg. En vergis u niet, heel die geschiedenis van Abraham, eigenlijk vanaf Adam tot het einde van Genesis, tot Jozef en Efraïm dus, is een geschiedenis die in wezen over niks anders gaat dan eerst geboorterecht. Adam, of de laatste Adam? Kain of Abel? Seth of Abel? Dat is ook een goede vraag natuurlijk. En zo kun je nog even doorgaan. En zo uit het hoofd. Jafet of Sem? Toch? En daarna komen we bij Terach terecht. Ik zal er wel een paar vergeten zijn. Maar dan komt hij weer, hè. Naor of Abraham? En er wordt altijd in gerommeld, wordt altijd verwisseld. Maar dat is precies waar het over gaat. Maar die lijn, die historische lijn, die loopt dan toch echt dood in de figuur van Efraïm. En de vraag is, wat horen we nou verder nog van het eerstgeboorterecht? Wat betekent het? En mijn antwoord was altijd, betekent niks. Of het betekent, en dat moet het natuurlijk zijn, dat het eerstgeboorterecht van Efraïm inderdaad terecht is gekomen in onze dagen bij de gemeente. Omdat nou eenmaal Efraïm het eerste volk was wat kwam tot aanvaarding, officieel als volk, van de Heer Jezus Christus, en als koning zeg maar. En het betekent automatisch dat iedereen die sindsdien komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dus wordt toegevoegd feitelijk aan dat volk. Dat mag voor niemand moeilijk zijn. Als wij namelijk zeggen dat de Heer Jezus Christus de koning is der Joden, dan zeggen wij vervolgens, nou, wij zijn gekomen tot geloof in de koning der Joden, dus zijn we in die zin Joods en zijn aan het volk toegevoegd. En dat is ook een Bijbelse gedachte. Het enige bezwaar ertegen is natuurlijk dat in het algemeen het Joodse volk zelf die koning niet aanvaard heeft. En daar ligt het probleem. Maar de redenering als zodanig klopt. Wij geloven de koning der Joden. Dus we maken deel uit van het Joodse volkslater. Want die is een Jood die het in het verborgen is met een besnijdenis. Die besnijdenis, dus een besnijdenis niet van het vlees, maar een besnijdenis des harten. Of hoe het maar heten mag bij gelegenheid. Er kan geen twijfel over bestaan. Maar het bezwaar van de redenering is dat het Joodse volk zelf hem niet aanvaard heeft als koning der Joden. En de heer zei het ook, nee, dat ben ik niet, koning der Joden. Van wie dan wel? Wel eenvoudig, van Efraïm. En dus waar een mens tot geloof komt, komt hij tot aanvaarding van de koning van Efraïm. En dus de eerstgeborene. En krijgt deel aan de gemeente van eerstgeborenen. Dat betekent in de praktijk dat de bakermat van het christendom ook inderdaad niet ligt in Jeruzalem. Dat is het jodendom. Niet in Jeruzalem. Jeruzalem werd trouwens tamelijk demonstratief verwoest. Maar het ligt in Engeland. Kan het ook niet helpen. Maar dat is de gang van zaken. Waar ligt de bakermat van Jacob? Jacob zijn rijkdom en zijn zoon en het hele volk. Waar ligt die? Bij Isaac? Ja, Isaac heeft hem alleen de zegen gegeven. Kan niet ontkend worden. Maar erg praktisch was het niet. Nemen we de praktische lijn, dan loopt die lijn inderdaad langs de andere weg. Langs Laban namelijk. En Laban heet Laban op voorhand, omdat hij blond was, dat zou kunnen. Toch Laban, wit. Maar in elk geval legt het rechtstreeks verband met Albion. En dat is maar waar het om gaat. Dat is het land waar inderdaad Efraïm terecht was gekomen. Zo steekt die geschiedenis in elkaar en moeilijker is het niet. Nou goed, andere keer vertel ik er weer eens wat van, hè. Of had iemand een specifieke vraag? Zo. Niet, hè? Wel. Mag ook, hoor. Goed. Nou, Jezus vandaar gaande vertrok naar het delen van Tyrus en Sidon. Dat is Libanon. En u weet welke rol Libanon speelde in de Oud-Testamentische geschiedenis. Het belangrijkste van Libanon was dat de bouwmaterialen van de tempel daar vandaan komen. En daar heb ik het verhaal nog een keer. Precies wat ik nu net vertel. Hetzelfde verhaal. De tempel werd gebouwd, de tempel van Salomo. Waar? In Jeruzalem. Door Salomo. Uit Juda. De koning van Juda. In Jeruzalem, de hoofdstad van Juda. En dat zou het ook lang blijven. Maar de materialen van de tempel kwamen niet uit Juda, maar uit Libanon. Dat is precies hetzelfde weer. Officieel de Joodse tempel. In de praktijk, Libanees. Nou ja, uit Libanon, daar gaat het. Maar koning Hiram, weet u nog? Wat betekent Hiram? Hij is verhoogd. Of hij zal verhoogd worden. Spreekt over de verhoogde Christus nu aan de rechterhand Gods. En koning Hiram leverde vanuit Libanon de bouwmaterialen voor de tempel. En dat de tempel een beeld is van de gemeente, lijkt me duidelijk. En dat die officieel naar de buitenkant voortkomt, dat de gemeente officieel naar de buitenkant voortkomt uit Juda, dat is ook een duidelijke zaak. Maar in werkelijkheid, gebouwd uit Libanon, en daar gaat het maar om, hè. Zie. Dus men beschouwt het christendom weliswaar als een Joodse secte. Er is weinig tegenin te brengen. Maar het is maar één lijn. In de praktijk is er weinig Joods aan. Christendom is in hoge mate Keltisch en Angelsaksisch. En dat bedoel ik maar te zeggen.
Ja, de Bibelse priesterschap. De stam van Levi behoort het grote kingdom.
Nee. De stam van Levi, als je het zo zegt, moet ik zeggen, de stam van Levi behoort tot geen enkele stam, is namelijk geen stam in dat verband. Dus je praat over het land. Het land was verdeeld onder 12 stammen van Israël en er hoorde Levi niet bij. Levi, de Levieten, leefden verspreid onder alle stammen. En dat betekent dat onder de Joden zijn Levieten. Kunnen ze ook niet bewijzen hoor, maar dat doet er niet toe. Maar er zijn dus Joden die voor Leviet doorgaan, dat kan. Ze maken deel uit van het tweestammenrijk en judaïsme, wat er maar wezen mag. Maar qua geboorte stammen ze dan af uit Levi, is de gedachte. En als je dus een naam hebt die een beetje Levitisch aandoet, dan word je geacht Leviet te zijn. Dan word je tot Leviet gebombardeerd, dat is het, want de afstamming kan geen enkele Jood bewijzen. Zo zit het nou eenmaal. Maar als je Levi heet, dan ben je Leviet. En vermoedelijk de uitvinder van de spijkerbroeken. Als je Lois heet, trouwens ook. Lois, hè? Spijkerbroeken, dat is dezelfde naam hoor, dat is ook Levi. Hoe dat historisch met die spijkerbroeken zit, weet ik niet. Maar het is echt dezelfde naam oorspronkelijk, hè. Het is echt waar. En als je Cohen heet, of Kahan, of Kaan gewoon, hè? James Kaan, volgens mij is het een Jood. Ken je James Kaan? Of moet je het anders uitspreken? Dat weet ik niet. Niemand durft te zeggen, die ken ik pas nog gezien op een film, in een film op televisie van de EO. Durft niemand te zeggen. Ja, maar goed, dat doet er nou niet toe, hè? Jacob Cohen, wat dacht u wat? Maar goed, dat wordt geacht dan Cohen betekenen, of Kahan, of wat het maar wezen mag, wordt geacht te betekenen priester. En dus zegt men, nou, als die priester heet, dan moet hij op zijn minst Leviet zijn. En zo gaat het dan. Maar Levieten woonden verspreid onder de stammen van Israël, hadden dus geen eigen grondgebied. Meer zal ik er niet van zeggen, want het lijkt me tot verwarring. Zodat je onder de 10 stammen zou je Levieten moeten vinden, maar onder de 2 stammen net zo goed. We vertellen niet mee, hè. Dat is het oude verhaal van Israël heeft nou eenmaal 13 stammen, maar niemand noemt er ooit meer dan 12. En ze heten ook alle 12, maar er zijn er altijd 13. En om een of andere reden wordt er altijd 1 niet genoemd. En die ene die niet genoemd wordt, is in dat geval altijd een beeld van de gemeente. Israël blijkt groter te zijn dan 12 stammen. In het uiteinde van het verhaal is het ook inderdaad zo. Dan laten we zeggen, in de dagen van de 1000 jaren, dan zijn er, heb je ook inderdaad 13 stammen van Israël natuurlijk, hè? Of niet? Je hebt de 12 stammen van Israël en de gemeente. Maar die hoort daar niet bij, niet bij de 12, want die hoort in de hemel thuis. Vandaar dat er altijd een zoek is. Kan ik wel laten zien van elke keer dat het voorkomt, maar dat heeft nou niet zoveel zin natuurlijk. Maar dat is een leuk beginsel. Ja, ik zie jou grijnzen, dus dan denk ik er ineens aan dat de Joden kennen de uitdrukking ook, de 13e stam van Israël. En die verstaan daaronder Joden die christen geworden zijn. En dat zit dus heel dicht in de buurt. Zoals de Joden trouwens zo dikwijls heel dicht in de buurt zijn van Bijbelse waarheid. Maar net ernaast, weet u wel. Naar Bijbelse begrippen, de 13e stam van Israël is een beeld van de gemeente. Efraïm trouwens was een 13e stam. Levi was ook 13e stam. Simeon is een keer 13e stam. Dan is een keer 13e stam. Hangt er vanaf in welke opsomming. Dat doet er nou niet toe. Maar die 13e stam spreekt altijd over de gemeente. Wat aardig is dat de Joden, die zelf met 2 stammen zijn, en maximaal 3, als je de Levieten apart rekent, niettemin spreken over de 13e stam van Israël, en ze duiden daarmee aan Joden die christen geworden zijn. En het is eigenlijk een scheldwoord trouwens. Hè? Maar je kunt het tegenkomen, de term. Het is tamelijk bekend. Maar goed. Ik ga maar weer terug naar deze geschiedenis. Jezus ging vandaan naar Tyrus en Sidon, Libanon. Daar kwam de tempel vandaan. Het materiaal van de tempel althans. En daar ging het maar om. Hè. De naam Libanon is die van Laban, dus waar de Heer terechtkomt. Wel, het land daar is een beeld van de 10 stammen van Israël. En die vrouw die hij tegenkomt, is dat dus uiteraard ook. Ze heet een Canaanese vrouw, maar Canaanese moet je niet letterlijk nemen. Canaanese is namelijk... Komt in de eerste plaats uit het Grieks. Het was de Griekse aanduiding van de Foeniciërs. Canaanitische volken als zodanig werden lang niet meer onderscheiden. Kon ook niet meer aangewezen worden. Maar wat in het Nieuwe Testament heet Canaanees, wil in de praktijk zeggen Foenicisch. En dat klopt natuurlijk precies, dat is dat gebied, Foenicië. De kuststreek daar. Wat wij Libanon noemen, westelijk deel van het oude Syrië. Want daar komt het feitelijk op neer, de kustgebieden. Dus ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komen. Er staat er uitdrukkelijk bij, dat is daar. Riep tot hem zeggen, de Heere, gij zonen Davids. Dat is wel aardig natuurlijk, want ze erkent hem als de zoon van David. En zoon van David veronderstelt de erfgenaam van David. En dus de erfgenaam van de troon van David. Het is opmerkelijk dat hier in dit gebied, wat bepaald niet Joods is, dat men daar de Heer Jezus kent inderdaad als de zoon van David. En dat niet alleen, hij wordt ook als zodanig erkend, want anders zou je zo niet aangesproken worden. Nu komt dat vaker voor natuurlijk. Wij kennen bijvoorbeeld 1 blinde Bartimeus, of waren 2 blinden. Hebben we weer zo'n leuke. Hè? De Heer komt in de buurt, maar dan ook dus op afstand overigens nog. En men roept naar hem, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons, of ontferm u mijner. Hetzelfde verhaal, die blinde is een beeld van de 10 stammen. En vanaf afstand wordt de naam des Heren aangeroepen, enzovoort. En de blinde wordt genezen, of waren het de 2. Hè? Nee, leuk hè, in het ene verhaal gaat het over 2 en hebben ze geen naam. In het andere verhaal wordt maar 1 genoemd. Ik zeg het opzet zo, want dat wil niet zeggen dat er geen 2 waren. Er wordt er maar 1 genoemd. En die heet Bartimeus, zodat we het bij elkaar optellen en zeggen het waren de 2 en ze hebben maar 1 naam. Dus Bartimeus telt dubbel. Noem nog zo'n voorbeeld. Emmausgangers. 2 mannen met maar 1 naam. En niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Dan heb je nog zo'n verhaal. In Johannes 1 heb je er ook nog 1 trouwens. De een heet Andreas, 2 discipelen namelijk van Johannes de Doper, die de Heer Jezus volgen. De een heet Andreas en de ander heeft geen naam. Nee, we weten wie het was, maar hij heeft geen naam, staat er in ieder geval niet bij. En wat het voorstelt is heel eenvoudig. Het betekent altijd dat het om 1 begrip gaat en dus gaat het onder 1 naam. Maar het ene begrip telt voor 2 en als 1 voor 2 telt, dan is hij de eerstgeborene. De hele Bijbel door zo, de eerstgeborene telt dubbel. Dus onder alle omstandigheden hebben we dan van doen met een type van de gemeente als zodanig. Met eerstgeboorterecht, voorgesteld door een dubbele 2. Niettemin slechts onder 1 naam. En dan gaat het soms zelfs onder helemaal geen naam. Want dat kan natuurlijk ook nog. Maar zo was het bij die blinde ook. Die riep de naam des Heren, riep hem aan en zei, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En hier heb je een vrouw in het buitenland, een Canaanese vrouw, die roept, ontferm u mijner. En het eigenaardig is, het gaat niet eens om zichzelf, het gaat om de dochter. En dat versterkt deze gedachte alleen maar. De dochter namelijk wordt niet eens ten tonele gevoerd. zodat we ogenblikkelijk kortsluiting hebben met de geschiedenis die we eerder besproken hebben, dacht ik, in Matthäus 8. De hoofdman te Capernaum, de centurion, of wat het maar wezen mag, de hoofdman te Capernaum die tot de Heer komt vanwege zijn knecht. Volgens vers 6. Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en leidt zware pijnen. En u weet wat er gebeurd is, want we hebben het ook toen betrekkelijk uitgebreid besproken. Deze zoon, of deze knecht moet ik zeggen in dit geval, deze knecht wordt inderdaad op afstand genezen. We weten nog niet wie het was en waar hij was en wat er mankeerde. We weten niks. Maar het was de knecht van de centurion. In Johannes 4 is het, geloof ik, of is het Johannes 5? Dat wil me zo gewoon niet binnen schieten. 4 vinden we hetzelfde verhaal. Dat wordt niet algemeen erkend trouwens dat het hetzelfde verhaal is. Maar daar gaat het over een koninklijke hoveling. En ik zou niet weten waarom dat niet een hoofdman zou kunnen zijn. Een koninklijke hoveling. Iemand die betrokken was bij de hofhouding namelijk. Waarom zou die nou niet toevallig de rang van centurion kunnen hebben? Hoofdman over 100. Er is helemaal niks verschillends mee. Het kan heel goed hetzelfde zijn. Het was ook in Capernaum enzovoorts. Maar bij hem gaat het, in Johannes, gaat het om zijn zoon. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Abraham, wat hij ervan vond. En die zei, nou kijk, ik heb geen kinderen. Dus deze Damaskener Eliezer zal mijn zoon zijn. Hebben jullie? Of ging het nou te snel? Abraham had geen kinderen, maar hij had wel een knecht. En zolang je geen kinderen zou hebben, zou die knecht zijn erfgenaam zijn. Eén uit Damascus, dus dan zit je ook in Syrië. Maar goed, daar zullen we nou maar niet verder op. Ja, het is hetzelfde verhaal, maar ga ik nou allemaal weer niet aanhalen. Maar het gaat om het beginsel dat een knecht heel goed een zoon kan zijn. Bovendien, hoe vaak staat er in de Bijbel dat de vader tot de zoon zegt dat hij aan het werk zou gaan? Bovendien, er staat zelfs gewoon een kind, zolang het er al, althans niet minderjarig is, verschilt in niks van een dienstknecht, hoewel hij een zoon of erfgenaam is van alles. En dat is maar waar het om gaat. Dus wat in de ene plaats een knecht heet, en het kan best dezelfde zijn als die in de andere plaats een zoon heet. Hoeft helemaal geen verschil tussen te zijn. Ja. En ik houd het dus op hetzelfde. Maar het aardige is dat die geschiedenis dan dus nogal een paar keer voorkomt in vele evangelieën. Ik weet niet uit het hoofd of ze in alle vier staan dan. Maar wordt nogal vaak genoemd. Maar waar het om gaat is eenvoudig dit beginsel. Dat de, laat ik even bij die centurion blijven. Die centurion, de hoofdman over 100, de koninklijke hoveling of hoe je genoemd mag worden, is een beeld van tien stammenrijk als zodanig. Wordt ook beschouwd als heidens. Maar leeft binnen Israël. Dus aan de ene kant Israëliet, maar in ieder geval niet Jood. Er wordt tot de heidenen gerekend, want iemand die geen Jood is, is een heiden. Dat zijn maar twee soorten. He. Maar hij is een beeld dus van de tien stammen van Israël zodanig. Maar die zoon die daaruit komt, of die knecht, of die zoon wat hem wezen mag, die genezen wordt, is gewoon een beeld van de gemeente dan dus. Voortgekomen uit de tien stammen van Israël. En daar gaat het maar om. Nou, datzelfde verhaal vinden we hier in Matthäus 15 vanaf vers 21. Alleen, het is daar niet een vader met een zoon of een heer en een dienstknecht, maar het is een moeder met dochter. Maar ja, dat maakt me niet zoveel uit, want het blijft natuurlijk toch zo dat Israël in de Bijbel beurtelings als vrouw of als man beschouwd wordt. Hetzelfde geldt trouwens voor Efraïm. Kan heel goed. Als het gaat om de positie van heerschappij, koningschap enzovoort, dan wordt het als mannelijk voorgesteld. Als Israël wordt voorgesteld in de positie van dienend en onderdanig aan de Heer, wordt het als vrouw voorgesteld. Dat is geen enkel probleem. Vandaar dat van Israël gezegd wordt, mijn zoon, en op een andere plaats is het mijn bruid. En nog een andere plaats zelfs mijn dochter, afhankelijk van de context uiteraard. Het gaat maar om de functie. Maar we vinden hier dus in Matthäus 15 precies zo'nzelfde verhaal. Een Canaanese vrouw erkent de Heer als de erfgenaam van David en dus feitelijk als de koning der Joden. Ze doet een beroep op zijn ontferming, een aardig trefwoord vanuit het Oude Testament. Want in het Oude Testament wordt die ontferming genoemd als kenmerk van de werking van het Nieuwe Verbond. De Heer zou zich over Israël ontfermen. Lo Ruhama zou Ruhama worden, enzovoort. Eertijds niet ontfermd, maar nu ontfermd geworden. Dus ontferm u mijner is dus eigenlijk een beroep doen op het Nieuwe Verbond. En dan, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Knap werk van de vertalers, het is bijna een liedje geworden. Bijna poëzie toch, met deze schitterende alliteratie. Toch niet? Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Ja, het klinkt heel mooi, maar het was het niet, hè? En de Heer negeert het. Let daarop, hè. De Heer negeert het. Hij luistert niet. Bij die hoofdman over honden, of wie het maar was, de koninklijke hoveling of hoe je hem noemt, reageert de Heer ook niet, hè. Er wordt gevraagd, doe wat voor mijn zoon. Ja. Uiteindelijk gebeurt er dan wel wat, maar hij doet niet eens wat. De Heer zelf doet niks. De knecht blijkt gezond te worden, de zoon blijkt gezond te worden, enzovoort. Maar hier wordt deze vrouw zelfs volkomen genegeerd. Maar het wordt wel wat lastig, want er staat... Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komen de baden hem zeggende... Laat haar van u, want zij roept ons na. Ze vonden het gênant, zal ik maar zeggen... om zo over straat te moeten met een vrouw die er kennelijk achteraan loopt te roepen. Dat is ook een beetje raar natuurlijk. Maar u zal toch met me eens zijn... dat het naar menselijke maatstaven ook onbeleefd was van de Heer om niet te reageren... Ten meer daar hij als zoon van David notabene erkend werd. Er werd met zijn Joodse titel aangesproken. En er werd een beroep gedaan op zijn ontferming. Wel nu, hij zou ontferming brengen, want hij zou zijn de middelaar van het Nieuwe Verbond. Dus hij had wel eens mogen reageren. Waarom deed hij dat nou niet? Noem nog zo'n voorbeeld. Stond dat in de boekjes op school. Hè? Noem nog zo'n voorbeeld. Daar heb ik mee gespecialiseerd. Noem nog zo'n voorbeeld. Johannes 2. De bruiloft te Cana. Cana. Nou ja. Laat me zitten. Kom ik weer bij de Cananees terecht. Laat dat maar zitten. Maar de bruiloft te Cana. De wijn is op. De moeder van de Heer Jezus. Maar waarom heet ze niet gewoon Maria eigenlijk? Daar. He? Ze heet zijn moeder. De moeder van Jezus was daar ook. Enzovoort. He? Waarom wordt de naam niet genoemd? Omdat het geheim is natuurlijk. Het gaat over iets verborgens. Maar wie is de moeder van de Heer Jezus? Dat is een Bijbelse vraag, notabene. Wie is mijn moeder? En de Heer wees op de gelovigen en zei, dat is mijn moeder. En nog het een en ander... Maar wie is Maria dan? Nou goed, maar de moeder van de Heer Jezus kwam en die zei tot hem, ze hebben geen wijn. Nee, kan je het je voorstellen, Ali? Dat zegt hij, jawel, ik dacht het wel. Ze hebben geen wijn, de wijn is op. Goed, en dan zegt de Heer, vrouw, wat heb ik met u te doen? En dan staat er in alle boekjes van dat het niet zo onbeleefd was als dat het lijkt. Want men wil niet hebben dat wij tot de conclusie komen dat de Heer onbeleefd was. Vooral niet dat hij onbeleefd was tegen zijn moeder. Maar hij was het wel. Als dat zo duidelijk weggeredeneerd moet worden, dan weet je, hier klopt iets niet, hè. Hij was wel degelijk onbeleefd. Hij deed net of hij haar niet kende. Dat zei hij ook. Wat heb ik met u? Hij had net zo goed kunnen zeggen, ken u niet? Wie is u? Of zoiets, hè? En wie is, staat er ook niet bij. De naam wordt niet genoemd. Het blijft allemaal een beetje op af. Begrijp je nou hoe dat in elkaar steekt? En waarom dat zo is? Altijd om dezelfde reden. De Heer neemt die afstand. Eenvoudig. Omdat de figuur in kwestie een uitbeelding is van degene die verre zijn. En ook verre zal er blijven. Naar aardse maatstaven althans. En deze vrouw hier. Die negeert hij, want ze is een beeld van de 10 stammen van Israël. Eigenlijk staat er 1 vers verder, staat er gewoon, hè? In vers 24, kom er zo op. Hè? Maar ze is een beeld van de 10 stammen van Israël. Naar aardse maatstaven zouden die ook verre blijven. Namelijk aan de eilanden der zee. In het noorden en westen. zeg maar noordwesten, zei Jesaja. Maar daar gaat het nou ook allemaal niet over, hè. Maar die zou ver blijven. En wat Maria betrof, dat hebben we naar aanleiding van Matthäus 1 al eens besproken, hè. Maria, die was getrouwd met Jozef. En Jozef staat voor 10 stammen van Israël, uiteraard. Hetzelfde verhaal. Dus Maria heeft dezelfde betekenis in de schrift. Vandaar dat ze op afstand gehouden wordt. En dat, met andere woorden, de afstand die de Heer hier inneemt tegenover deze vrouw, is de uitdrukking van de afstand die er zou zijn, naar aardse begrippen althans, tussen de Heer en die 10 stammen van Israël. Daar heb ik eens nagevraagd aan Hosea, dat is dan om het lastig te maken. Via Hosea werd tot Israël gezegd dat Israël vele dagen zou blijven zitten zonder. Dat is eigenlijk voldoende zo. Israël wordt daar als vrouw beschouwd trouwens voor de gelegenheid, als echtgenote zelfs. Maar ze zou vele dagen blijven zitten zonder, ze zou geen andere man geworden enzovoorts. Want de kinderen Israël zouden vele dagen blijven zonder koning. Zelfs zonder vorst, zonder kroonprins betekent dat. Zonder erfgenaam van de troon. Zonder priester, zonder terefiem, zonder efod, zonder opgericht teken en wat er maar wezen mag. Maar dat is de situatie van de dagen waarin wij leven, waarin wij weten dat de Heer grote dingen gedaan heeft. Inderdaad, via Efraïm, via de 10 stammen van Israël, niettemin gebeurt op afstand. Hebben jullie? Heb ik eens nagevraagd aan diezelfde Maria, maar dat heb ik u al eens verteld naar aanleiding van Matthäus 1 en Lucas 2 enzovoorts, Lucas 1. Tot Maria wordt gezegd, gij zult een zoon hebben. Zeg Maria, dat kan niet, want ik beken geen man. Niettemin zou er een zoon uitgeboren worden. Nou, dat is precies wat voor Efraïm en daarmee de 10 stammen geldt. Het wordt geacht Israël te zijn. Het wordt in die ten opzichte van God wordt het geacht vrouwelijk te zijn. Uit dat volk zou een zoon geboren worden. Dat is de gemeente. Maar hoe kan dat nou? Want er is geen gemeenschap tussen God en dat volk. Heb je dat? Nou, dat is het wonder wat in onze dagen gebeurt. De mannelijke zoon die geboren wordt uit een vrouw die de man officieel niet bekent. En zelf niet kent, eigenlijk. En de Heer wil het niet weten ook, eigenlijk. Want de Heer heeft zich van Juda teruggetrokken en vervolgens daarmee ook van de heidenen. Niettemin, via andere kanalen, feitelijk via hemelskanalen, wordt die gemeenschap wel in stand gehouden. Maar dat wordt er tot Maria gezegd. Zou zijn uit de geest. En naar aardse begrippen heeft de Heer geen relatie met welk aards volk dan ook. Ook niet met de Britten. Dat zijn Groningse Engelsen. De Britten. Maar dat is raar. Maar hij heeft geen relatie met welk aards volk dan ook. Echter, waar we over deze geestelijke dingen spreken, moeten we vaststellen dat die relatie er wel is. En dat God met zijn geest werkt inderdaad via dat volk om daaruit de gemeente tevoorschijn te brengen. Of te doen geboren worden. Dat is de gang van zaken. Zodat u maar weet hoe bijbels dit beginsel is. Nou ja, in de typologie. Maar je vindt het hier ook. Hè. Nou, daar staat dan. Ze zeggen laat af van haar, want ze roept ons na. De Heer negeert die vrouw enzovoorts. Maar dan zegt de Heer, maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. De aardigheid is, deze vrouw behoorde natuurlijk niet tot 10 stammen, ook niet tot 2. Het was een heidense vrouw. Maar typologisch, vanwege de plaats waar ze is, vanwege al die bijbelse gedachten die hangen aan die plaats en die streek enzovoorts en de namen, is ze een beeld van de 10 stammen van Israël. En dat is nou net wat de Heer zegt. Hij zegt, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Waar is die vrouw dus een beeld van? Van de verloren schapen van het huis Israëls. Nog zo'n voorbeeld. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Waar is wijn dan dus een beeld van? Van de geest? Nou, dat is precies zo heen. Niet dit, maar dat. Maar dit is dan kennelijk een beeld van dat, hè? Wij leven niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Waar is het oude verbond dan een beeld van? Dat weet toch iedereen, hopelijk langzamerhand. Hè? Van het nieuwe, uiteraard, hè? Niet Adam, maar Christus, de laatste Adam. Waar is Adam dan een beeld van? Nou, ga zo maar door. Niet deze Canaanese vrouw, maar de verloren schapen van het huis Israëls. Het aardige is dat die term verloren schapen van het huis Israëls hier wel erg expliciet staat. In een minder expliciete context dan, maar wel erg expliciet. Want die verloren schapen van het huis Israëls zijn volgens de Bijbel niet de Joden. Die waren niet zoek, die waren niet verdwaald. Dat was niet de verdwaalde kudde, want dat was nog steeds een kudde. Met verkeerde herders, daar gaat het niet om. Maar niettemin was het nog steeds een kudde. Waar het gaat om afgedwaalde schapen, want dat is wat het woord verloren feitelijk betekent natuurlijk. Hè? Waar het gaat om afgedwaalde schapen, een kudde die verstrooid is geworden, gaat het inderdaad niet om de twee, maar om de tien. En als je zegt, ik denk toch dat het om de twee gaat, dan zeg ik nou, als het over de twee gaat, dan gaat het nog veel meer en nog veel sterker over de tien. Wat mag er zo zijn dat de Joden verspreid geworden zijn en de weg zijn kwijtgeraakt in de geschiedenis? Wel, dat geldt dan in elk geval en in veel sterkere mate voor de tien stammen, dus je komt daar toch op terecht. Maar daarover hebben wij het wel weer na de pauze. Ja, ik ging te snel, zei iemand, want ik heb niks gezegd over vers 22, de uitdrukking, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Dus dan mag ik het lekker nog een keer voorlezen. Dat klinkt zo mooi, hè? Maar zoals gezegd, het is niet mooi. De betekenis van de uitspraak, die hebben we eigenlijk al eens aangehaald naar aanleiding van Matteüs 12, was dat. Want daar vinden wij in vers 43, en wat er verder volgt, een gelijksoortige uitspraak. Er staat namelijk in Matteüs 12, vers 43... Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En de gedachte van deze verse in Matteüs 12 is gewoon dat het hier gaat om het Joodse volk, dit geslacht namelijk, dat verlost zou worden, schrik maar niet, maar dat verlost zou worden van de wet en het leven onder de wet. Ja, dat is nou eenmaal een bediening des doods. En de duivel is degene die het geweld des doods heeft, of had. Daar gaat het nou niet om. Maar de gedachte is dat het daarvan verlost zou worden door de dood en opstanding van Christus. Niettemin, men liet Christus niet toe in het hart. En dus bleef het huis leeg. En sinds die tijd is Israël, of het Joodse volk, althans zwaarder onder de wet dan ooit tevoren. En wat de duivel doet, is inderdaad, nou laat ik het eenvoudiger zeggen, als een... In de eerste plaats. In Matteüs 15, vers 22 staat, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Nou, dat staat er in elk geval niet, want het woord duivel wordt in deze samenhang nooit gebruikt. In de vertaling wel, maar in de grondtekst niet. Het is altijd een demon. Een demon. Men vertaalt het dan met duivel. Hetgeen hele eer is voor de demon, overigens. Want de duivel is, wat de macht der lucht betreft, de overste daarvan. En demonen zijn zo ongeveer de laagste categorie. Nou, helemaal precies de laagste categorie van geestelijke boosheden, zoals dat heet. Maar de gedachte is dus, mijn dochter is deerlijk van een demon bezeten. En wat demonen doen als ze macht krijgen over een mens. Ik zeg wel eens, dan doen ze eerst de luiken dicht. Ze trekken het huis in en doen de luiken dicht. Ze sluiten de communicatie af. En in het algemeen is dat een van de kenmerken van demonie, namelijk dat mens met mensen niet meer te praten valt. Ze horen niet, ze zien niet, ze voelen niet, soms heel letterlijk. Dat wil zeggen, sommigen worden doof. In de Bijbel komt dat ook heel letterlijk voor, doof of blind. Aan de ogen mankeert niks, maar men ziet niks. Aan de oren mankeert niks, maar men hoort niks. En aan het gevoel mankeert ook niks, maar men voelt niks. Dat kent u toch? Een boek over volgeschreven, want dat vindt men het meest merkwaardige verschijnsel om een of andere reden. Ik heb totaal geen pijn meer gevoeld. Helemaal niets meer gevoeld. Men hoeft hem niet verdoofd te worden meer. Dat is allemaal al... Maar dat is gewoon wat demonen in beginsel doen. Meestal gaat het... voor zover wij er wat van meemaken in Nederland. Ik zeg het dus zeer terughoudend. Wat wij er in Nederland van meemaken... nou, dat gaat meestal zover niet. Maar dan is in ieder geval wel sprake van een geestelijke doofheid, blindheid, gevoelloosheid en wat er maar wezen mag. Mensen worden wel degelijk onbereikbaar voor communicatie. De een meer dan de ander, want dat verschil bestaat natuurlijk ook nog, maar dat is wat het is bij het individu, bij de persoonlijke mens. Gaat het echter over een volk, dan hebben we precies dezelfde verschijnselen. Het idee is namelijk dat de duivel zozeer macht heeft over zo'n volk. Nee, dat doet hij door demonen, maar daar gaat het nou niet om. Maar zoveel invloed heeft op een volk, of op mensen in het algemeen, dat zo'n heel volk op tilt raakt. Of gevoelloos wordt, of wat er maar wezen mag. Ik weet niet of je het zeggen mag, maar excuus dan van tevoren. Dat hele gedoe in... Duitsland, ja, dat komt, ja, ik kan het niet helpen. Het hele gedoe in Duitsland onder Hitler, zal ik maar zeggen, dat is, als je mij vraagt, je reinste demonie. Niet alleen in de man zelf, in het hele volk. Wij noemen dat plechtig massahysterie, want wij kennen in de psychologie al lang geen demonen meer. Daar staan dat we de duivel zouden kennen, dus we hebben er een andere term voor. We gebruiken de term hysterie. Inmiddels wordt die term ook nooit meer gebruikt. In de psychologie, men vindt het een verouderd begrip. We hebben langzamerhand namelijk begrepen wat het is, en daarom gebruiken we het begrip niet meer om het verschijnsel te kunnen ontkennen. Zo zit het ongeveer in elkaar. Als u nou niet begrijpt wat ik zeg, wil ik herhalen toch niet. Vind ik niet zo zinnig. Maar ik moest het even kwijt. Zo steekt het ongeveer in elkaar. Maar de gedachte is gewoon dat ook een heel volk inderdaad zodanig door geestelijke boosheden in de lucht, zal ik dan maar zeggen. Er mag de lucht beïnvloed worden, dat het ongevoelig wordt voor welke communicatie. Dan ook alle zin voor de realiteit verliest, niet meer kan relativeren enzovoort. Gewoon ontoegankelijk is. En dat heet dan bezeten. Er kan niks in, want er zit al wat in namelijk. En wat erin zit, doet de luiken dicht. Nou, dat is de gang van zaken. De volgende gedachte die hierachter steekt is dat dit eigenlijk de situatie is van alle volken. Alleen niet altijd zo extreem en niet altijd zo opvallend. En bovendien, waar het bij alle volken zo is, valt het helemaal niet meer op. Dat begrijpt u toch, hè? Als alle mensen gek zijn, bij wijze van spreken, dan merkt niemand er wat van, hè? Toch? Of wel? Daar hebben we het een andere keer weer over. Maar bij wijze van spreken dan. De Bijbelse gedachte is dat heel de mensheid, de gehele mensheid, alle volkeren feitelijk zich bevinden in de macht van Satan. Dat is nou eenmaal zo. De hele wereld ligt in het boze, dan wel in de boze, enzovoorts. En de Heer bidt voor de gelovigen opdat God hen zou bewaren van de boze. Hij zou hen niet uit de wereld nemen, maar hen wel bewaren van de boze. Het bekende hogepriestelijk gebed in Johannes 17 bijvoorbeeld. En natuurlijk, Efeze is er sterk in. Efeze spreekt tamelijk uitgebreid erover dat Satan de god is deze eeuw. Of de eeuw deze wereld, of hoe men heten mag. De geest die nu werkt, want Satan is geest. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dus in de gehele mensheid. Nou, de gedachte is nu dat deze bezeten dochter specifiek een beeld is van één speciaal volk, namelijk die 10 stammen van Israël, is het idee. En dat volk kwam inderdaad tot de Heer en werd daardoor genezen. De demonen werden uitgedreven. Het eigenaardige is ook dat je dat precies op de plek waar in de tijd Jozef, van Arimathea deze keer, een andere dus. Dat precies de plek waar Jozef van Arimathea in de tijd zich aanvankelijk vestigde in Brittannië. En waar hij door de Britse vorst in de tijd verwelkomd werd. Dat precies op diezelfde plek vertellen ze je nu dat het christendom En men denkt niet meteen aan Jozef van Arimathea dan meer. Die heeft men eigenlijk vergeten daar ter plekke. Vertellen ze je nu dat het christendom feitelijk de Keltische cultuur omzeep geholpen heeft. Want de Britten waren Kelten, dat was de algemene naam voor een heleboel van die stammen, zal ik maar zeggen. En de Britten waren een van de Keltische stammen. Maar vertelt je daar nu dat het christendom daar de Keltische cultuur omzeep gebracht heeft. En u weet dat in onze dagen die hele New Age-beweging populair is. Maar ja, aangezien het echt nieuw is, is er een probleem. Want wie wil er nou wat nieuws? Als het iets godsdienstig is, mag het toch niet echt nieuw zijn? God wordt geacht oud te zijn. Dus daar ter plekke vertellen ze dan dat de New Age-beweging eigenlijk voortkomt uit de oude Keltische traditie en overlevering. En die lui, die hebben zich dan ook met grote nadruk gevestigd in dezelfde plaats waar in de tijd het christendom zich vestigde, namelijk in Glastonbury. In het zuiden van Engeland dus, hè. En als je daar naartoe gaat, eerlijk waar, je hoeft me niet te geloven, maar eerlijk waar, ik ben er echt niet zo gevoelig voor, maar soms liep ik dan met kippenvel op mijn, nou heet ik hanenvel, zo. Liep ik dan met kippenvel rond. En dat is echt vanwege wat daar omgaat aan occultisme enzovoorts. Of dat een idee is of een echt gevoel, dat weet ik ook niet. Maar het was wel de uitwerking. Het barst daar werkelijk, sorry voor de uitdrukking, maar het barst daar werkelijk van het occultisme, alles wat ermee samenhangt. Dat is echt waar. In de winkels ook daar, boekwinkels ook. Het heeft me nog heel wat moeite gekost om daar ter plekke, notabene ter plekke, nog het een en ander te vinden over de oorspronkelijke christendom daar ter plekke. Nou, hoe dat ook zij. De gedachte is namelijk dat, laten we dan maar even zo aansluiten bij die Kelten, zal ik maar zeggen. Natuurlijk hadden die een heidense traditie en overlevering. Natuurlijk waren die in de macht van Satan. Dat geldt voor die 10 stammen. Ze zijn niet voor niks in Assyrische ballingschap verdwenen. Het waren geen goede jongens. Het enige positieve wat ik over die 10 stammen in de tijd kan bedenken is dat ze niet onder de wet wilden leven. En dat wil ik ook niet. Dus dat vind ik zeer positief. Toch of niet? Nou ja, mijn alternatief was er niet, een nieuw verbond was er niet. Er waren alleen beloften van een nieuw verbond. Dat is mijn gedachte. Maar onder de wet wilden ze in elk geval niet leven, dus ze waren overgeleverd aan alternatieven en dus aan heidense tradities. En kwamen zo in de macht van de tegenstander terecht. En de Bijbel zegt dat elk offer wat er gebracht wordt, waar ook ter wereld, alle offers die er gebracht worden en die niet gebracht worden aan Jehovah, de God Israël, zal ik maar zeggen, al die offers worden geofferd aan de demonen. Dat is 1 Korinthe 10. En al die volkeren die dus allerlei goden dienen, zijn altijd daarmee overgeleverd aan de macht van Satan. Maar wat hier geleerd wordt, ook in deze geschiedenis, is dat zo'n volk ineens genezen zou worden. Dat inderdaad, bij wijze van spreken van het ene moment op het andere, dat heidendom zou worden uitgedreven enzovoorts. Dat een complete omwenteling plaatsvindt. De volk zou ervan vrij worden enzovoorts. Dat is ook inderdaad wat toen gebeurd is. Dat is in de eerste eeuw van onze jaartelling geweest. Maar het is wel wat toen gebeurd is. Wij kennen trouwens gelijksoortige verhalen ook in de Bijbel. Want aan het begin van de avond waren we even in de Decapolis. In het land der Gergesenen, dan wel Gadarenen. En daar kwamen we die man tegen. Legio, weet u wel. Wonende in de graven, in ieder geval in de macht van de dood, gebonden, dus niet vrij, en dus kun je zeggen bezeten door legio demonen, hoeveel te maar geweest mogen zijn, van het ene op het andere moment werd hij ervan verlost. En die demonen voeren in de zwijnen, en met zwijnen, en dan stort het hele verhaal in de afgrond. Zo was het toch. En de aardigheid is natuurlijk dat om allerlei redenen die man die daar genezen wordt net zo goed een beeld is van die 10 stammen van Israël. Maar zwijnen zijn daarvoor kenmerkend, want de zwijnen waren het heilige dier onder de Kelten oorspronkelijk. Dat was dus niet Joods, dat lijkt me duidelijk, hè? Want onder de Joden is een zwijn het meest onreine wat er is. Maar het is ook niet zo onlogisch dat als de zwijn bij de Jood het meest onrein is wat er is, dat het juist bij Efraïm, de andere tak dus, precies het heilige dier is. En varken wordt daar geacht wijs te zijn. En voor degenen die klassieke literatuur lezen, mijn zwijntje is dus een koosnaampje. Ken je nog? Of niet? Nee, sorry, ik kijk even rond wie dit allemaal leest, maar goed. Mijn zwijntje is een koosnaampje. Zwijnen zijn namelijk een beeld van de wijzen onder de Kelten, van de druïden in het bijzonder enzovoorts. Nou goed, daar gaat het niet om. Maar het is precies waar de Britten van genezen zijn, zal ik maar zeggen. Keltische cultuur, dat weet men heel goed. Keltische cultuur was van de ene dag op de andere afgelopen. En vanaf hetzelfde moment ontstond wat je zou moeten noemen een christelijke cultuur. Ja, hoe moet je het anders noemen? Het kan eigenlijk niet, maar zo'n term. Maar hoe moet je het anders noemen? Dat is wel wat het is. En waar men in onze dagen het christendom loslaat, valt men automatisch min of meer terug op de oude Keltische overlevering. In ieder geval is dat zo in Groot-Brittannië, maar in de Verenigde Staten net zo goed. En dat is familie, uiteraard, hè? Nou goed. En de gedachte is dus dat inderdaad het Joodse volk weliswaar bevrijd werd van de wet en dus ook van de macht van Satan, want dat is wat het is. Maar er kwam niks anders voor in de plaats. Terwijl hier sprake is niet van het Joodse volk, maar van Efraïm, van de 10 stammen zal ik maar zeggen. En die werden wel genezen. En de christelijke cultuur is over de wereld gebracht, niet vanuit Jeruzalem, niet vanuit Rome, maar vanuit Brittannië. Ja, voor degenen die dan zeggen, nou, dan zeg ik, en wie waren dat dan hier die in Nederland het evangelie gebracht hebben? Romeinen soms, of Grieken, Joden, Engelsen. Toch, het is nu eenmaal zo, Engelsen. Ik kwam uit York, uit Canterbury. Ik kwam van over de Noordzee, vanuit Engeland kwam het evangelie hier terecht. Ik ging namelijk via de kortste route naar Engeland en van daaruit ging het de wereld over, te beginnen natuurlijk bij Noordwest-Europa. Zo is het gegaan. Dus historisch heel makkelijk aantoonbaar. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten, maar de Heer antwoordt niet, enzovoorts. En zegt dan, ik ben gezonden niet dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het makkelijkste is dan natuurlijk om even uit te wijken, ter illustratie van de uitdrukking, naar Johannes, waar ik min of meer automatisch terechtkom in Johannes 10. Waar de Heer zich voorstelt als de goede herder. Natuurlijk, de koning van de schapen. Dan wel hoge priester van de schapen, dat zou ook nog kunnen. Maar hij stelt zich voor als de goede herder. Hij spreekt over zijn schapen. En daarna zegt hij in vers 16, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. Nou, als hij ze moet toebrengen, waren ze verdwaald. En dus verloren, naar de gewone betekenis van het woord. Verloren wil zeggen, men is verdwaald, men is de weg kwijtgeraakt. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden 1 kudde en 1 herder. Het is trouwens een verwijzing, staat in mijn Bijbel zelfs bij, naar Ezechiël 37, over dat 1 kudde en 1 herder. En het wordt daar speciaal gezegd over Juda en Efraïm. Lees het maar na in Ezechiël 37. Juda en Efraïm. En die schapen, die andere stal dus, die schapen die ook toegebracht moeten worden, zijn dus Efraïm. Kan niet missen. Dat is één ding. De volgende is een bladzijde verder in Johannes 11. Want daar vinden we het merkwaardige verschijnsel dat een ongelovige hoge priester niettemin een profetie doet. Die zegt namelijk in vers 50, het is ons nut dat één mens sterven voor het volk. En de man bedoelde ongetwijfeld het Joodse volk. Zijn volk namelijk, waarvan hij de hoogste leider was. Het Joodse volk, onder leiding van de Joodse priester, de voorzitter van de Sanhedrin, de Hoge Raad, Caiaphas. Voor zover ik weet heette die eigenlijk ook Jozef. Dus zo. Dat was zijn eigen naam, Jozef. Maar de Caiaphas was de naam die hij droeg als hoge priester. En van geboorte heette die Jozef. Nou goed, daar gaat het nou niet om. Caiaphas, die zegt, gij verstaat niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Maar Johannes geeft als commentaar in vers 51... dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester de Salvia's, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Het wordt als een profetie beschouwd. De hoge priester bedoelde het anders dan dat Johannes het hier uitlegt, maar niettemin zijn het dezelfde woorden. De hoge priester zei, ja kijk, als we deze man nog zijn gang laten gaan, als we hem laten geworden, vers 48, dan zullen de mensen hem volgen en dan komen de Romeinen en wegnemen onze plaats en ons volk. Ze zouden namelijk dan de plaats wegnemen van het Sanhedrin, de macht wegnemen van het Sanhedrin en daarmee van heel het Joodse volk. Want het Sanhedrin mocht blijven zitten onder Romeinse supervisie, omdat het nou eenmaal macht had over het volk. Dus de Romeinen gebruikten het Sanhedrin, daar kwam het op neer, en de Joodse hogepriester. Maar op het moment dat het Sanhedrin, inclusief de hogepriester, zijn macht over het Joodse volk verliest, kunnen die jongens gewoon naar huis. En pensioenvoorzieningen waren er niet, dus nou goed. Ja, laat maar zitten. Het is gewoon zo. En een politicus wil aan de macht blijven, die moet zorgen dat hij wat heeft om macht over te hebben. En dus is de overleggen zij onder elkaar en zeggen, nou, beter dan maar die ene man ten dood brengen, want anders dan gaat het met ons fout. Dat bedoelde hij. Maar Johannes interpreteert het meteen anders en zegt, nou, dit was een profetie, want één man zou sterven voor het volk. Dat klopt. Maar, vers 52, en niet alleen voor dat volk, het Joodse volk dus, het volk waaraan ook Caiaphas dacht. Maar zegt Johannes, hij zei het wel, maar het was een profetie. En die profetie ging niet alleen over het Joodse volk, niet alleen over dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Waarbij de term kinderen of zonen Gods hier gebruikt wordt ter aanduiding van Israël, dat kan heel goed. Betekent per slot toch ook gewoon erfgenamen Gods. En Israël is erfgenaam Gods, zoon Gods, wat er maar wezen mag. Dat is vaak genoeg in de Bijbel. Maar hier gaat het over dat volk, het Joodse, aan de ene kant en aan de andere kant over de kinderen Gods die verstrooid waren. Nou, als dat volk bestaat uit schapen, bij elkaar gebracht onder de macht van de Joodse Hoge Raad, een macht die over de hele wereld strekte overigens, hoor. In elk geval tot in Rome. Was nu nog zo trouwens. Maar als het ene volk een beeld is van, als het ene een beeld is van het Joodse volk, onder de Joodse Hoge Raad bijeengehouden, dan moeten die kinderen als die verstrooid waren, dus de verloren schapen zijn van het huis Israëls. Dat kan je missen. De verstrooide schapen. En dan is een tot één vergaderde uitdrukking, die sluit dus aan bij die woorden uit het voorgaande hoofdstuk. En het aardige is dan dat je dan even verder moet lezen. Hè? Even de moeite nemen om verder te lezen. Want dat is eigenlijk de mooiste. Van die dag af dan beraadslaagden zij, de Joden. Nou ja, de Joodse regering en daarmee het Joodse volk officieel. Beraadslaagden zij tezamen, let op tezamen. Had er niet bij gehoeven, maar als het erbij staat, dan gaat het erom dat het en bloc is. En daarmee staat het voor het hele volk feitelijk. Zij beraadslaagden tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan, en dan wil zeggen als gevolg van het voorgaande. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk en dus in het openbaar onder de Joden. Maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm. En verkeerde al daar met zijn discipelen. Je had net zo goed kunnen zeggen, Jacob dan wandelde niet meer vrijelijk bij Esau, maar ging vandaar naar het land Haran, of naar de stad Haran, naar oom Laban. Dat is precies hetzelfde.